Structuur of intuïtie?
Intuïtie.
Praten of luisteren?
Praten.
Voor een volle zaal of één op één?
Één op één.
En impact of omzet?
Impact.
Dit is Papers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen. Papers en Pegels, Papers en Pegels, Papers en Pegels, Papers en Pegels.
Je luistert naar Papers en Pegels. Mijn naam is Sjors Verwerda. Ik ben een van de oprichters van Bunny. In elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Edwin Hertzberg. Welkom.
Dankjewel.
Ik ben een beetje jaloers op jou, Edwin.
Oh, dat is leuk.
Ja, want jij hebt jouw achternaam als domeinnaam geregistreerd.
Ja.
En jouw e-mailadres is edwin@hertzberg.nl.
Ja, kom daar nog maar eens om.
Dat is, ja, ik heb het geprobeerd om mijn achternaam te... Het lukt niet.
Ja, terwijl jouw achternaam op zich toch wel... Nou,
ja, als je in Friesland komt, heet iedereen verder.
Ik wou zeggen, het is Fries.
Ja. Maar was je er heel vroeg bij?
Ik denk het ja. En er zijn weinig Hertzbergen in Nederland.
Okay, dat scheelt.
Dat scheelt enorm, ja.
Maar jij dacht wel meteen, ik moet mijn achternaam vastleggen. Want het moet wel al, weet ik veel, 15 jaar geleden zijn?
Nou, het is wel een tijdje geleden, ja. En ik was eigenlijk heel erg verbaasd, want er is ook een schrijver, die heet Judith Hertzberg. En de vader van de schrijver, Abel Hertzberg, die had ook allemaal niks maar die zijn al wat ouder, misschien scheelt dat.
Jij zag wel, ik moet dit vastleggen.
Ik dacht, ik doe het. Ik doe het en dan zien we wel weer verder.
Hey, je bent trainer, begeleider, extern aandachtsfunctionaris, vertrouwenspersoon, dagvoorzitter. Je doet ongelooflijk veel.
Ja.
Hoe zou je jezelf omschrijven op een borrel? Als mensen vragen, wat doe je?
Ik zeg eigenlijk meestal, ik ben specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Of eigenlijk van kindermishandeling en huiselijk geweld. Want ik vind het eerste belangrijk.
Kijk, er is dan meteen een duidelijke mening in.
Ja,
focus.
Zeker.
Ja.
Dat is ook waar ik vandaan kom. Met de achtergrond in het werken om te kijken of we wat meer aandacht kunnen besteden aan dat onderwerp kindermishandeling. En ook vooral de kinderen kunnen helpen. Ik heb het motto wat enorm afgezaagd is, en dat besef ik me ook wel, maar is toch wel, als er iets speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. Dus.
Ja. Zometeen gaan we daar verder op door. Maar jij bent al ruim 20 jaar zelfstandig ondernemer.
Ja.
Dat is best wel lang. Kun je je nog herinneren dat je begon?
Ook nog, ja, zeker. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel al 20 jaar ondernemer ben. Ik ben wel pas de laatste 4, 5 jaar puur zelfstandig ondernemer. Dus daarvoor had ik altijd nog een baan ernaast.
Ja.
Ja, en dat was ook prima. En dat was ook leuk. En dat was ook divers. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu is het wel klaar. Nu ga ik gewoon helemaal zelf verder.
Is dat
kan
spannend?
Ik het wel. Is dat spannend? Dat is heel erg spannend, ja. Ja, ja en het is wel... Nou, laat ik zo zeggen, hoe ging dat bij mij? Ik heb heel erg lang bij Vereniging Humanitas gewerkt. Hele mooie organisatie voor vrijwilligers in Nederland. Heb daar van alles gedaan, van online hulpverlening tot management, opvoeden, opgroeien, directieondersteuning. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb hier alles gedaan wat ik hier wilde doen. En ik kan niet meer zoveel tijd besteden aan de dingen die ik echt belangrijk vind. En dat ondernemerschap deed ik toch al. Dus dat ben ik meer gaan doen en nog meer gaan doen. En toen dacht ik, ja, kan ik dat niet helemaal zelfstandig gaan doen? Nou, dan ga je natuurlijk al die lesjes lezen op internet. Hoe moet dat allemaal? En
zijn er lessen voor jou op internet?
Nou, moet je een plan hebben, hè? Bijvoorbeeld,
ja,
of een ondernemersplan, en kan het eruit? En hoeveel inkomen heb je nodig? En wat zijn je kosten precies? En wat is je doelgroep? En wat is je bereik? En ben je uniek genoeg? Bla, 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 bla. Nou, dat kan je allemaal lezen. Dan ging dat allemaal bekijken. En toen kwam ik tot de conclusie dat het niet kon.
Want?
Nou,
wat was de voornaamste bottleneck?
Ik kon er niet genoeg geld bij verdienen.
Oké, ja.
En toen heb ik het toch maar gedaan.
Wat gaf de doorslag om het wel te doen?
Nou, ten eerste ben ik niet zo heel erg van dat ik denk, als dat ergens op internet staat, dan zal het wel zo zijn. Dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel zien. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dit graag. En ik denk dat het belangrijk is. En ik wil het gewoon proberen. Dus ik ga het gewoon doen. En dan kijken we wel of het gaat of niet. En als het niet gaat, dan gaan we weer wat anders doen.
Ja.
Ja.
Lijkt me een topinstelling.
Het is een hele relaxte instelling. Kan hem je aanraden. Ik weet niet hoe jij erin zit. Maar...
Precies hetzelfde. Ja, absoluut. Ik heb precies hetzelfde als jij. Ja.
Okay.
Als het echt niks wordt, dan gaan we gewoon iets heel anders doen.
Ja, toch?
Ja, maar je moet er ook, vind ik, altijd vanuit gaan dat het wel gaat lukken. Dat, ik denk dat ondernemers dat altijd wel een beetje hebben. En dat had jij waarschijnlijk ook. Je bent toch ergens super optimistisch of zo. Want jij zegt eigenlijk...
Blijkbaar wel, want anders had ik het niet gedaan.
Nee, en op papier was het een slecht plan, zeg je. Maar toch was er iets in jou dat dacht... Nou, waarschijnlijk gaat het mij toch wel lukken.
Ja, en ik vind het proberen, het doen... is vaak veel belangrijker dan of het lukt of niet.
Ja.
Als het niet lukt, leer je daar je lessen uit... en ga je dan weer verder. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Dat klinkt heel makkelijk. En zo, oh, dat doen we gewoon even. Dat is het niet. Maar ik ben inmiddels wel zo ver in mijn werk... en ook in mijn ontwikkeling, denk ik... Dat ik dat gewoon kan doen. Dat ik gewoon kan zeggen, ja, ik ga dat gewoon proberen. En kijk, voor mij is ondernemen nooit een doel geweest. Voor mij is ondernemen een middel. Ik heb wel een doel, ik heb allerlei doelen... maar ik heb niet het doel om ondernemer te zijn. Maar binnen het ondernemerschap kan ik vooral doen... wat ik denk dat belangrijk is.
Heb je het gevoel dat er veel mensen zijn... die wel ondernemerschap als doel hebben?
Ik denk het eigenlijk niet.
Oké. Okay. Ja, het zou kunnen.
Er zijn er wel een paar. Of die in ieder geval denken, ik wil veel geld verdienen. En dat doe ik met slim ondernemen of zoiets. En op een gegeven moment komen ze er dan achter dat veel geld verdienen wel kan. Maar niet per se een voorwaarde is voor geluk of zingeving. En dan bedenken ze waarom ze het eigenlijk zo leuk vinden om dingen te organiseren. Of om mensen aan te sturen. Of om mensen te helpen of niet te helpen. Maar mooie producten te verkopen, weet ik veel wat. Goede champagne of
bijvoorbeeld. Ja.
Het draagt allemaal bij.
Hey, maar als je nu terugkijkt dan naar dat moment dat je stopte bij die baan die je ook nog had. En volledig voor jezelf ging werken.
Ja.
Kun je dat moment nog goed herinneren?
Het is wel sluipend gekomen.
Oké. Okay.
Maar er was wel een moment dat ik dacht, oké, nou weet ik het wel.
En wat zou je jezelf van toen nu als advies geven, nu je 4-5 jaar verder bent?
Vertrouw wat meer op jezelf.
Ja, toch?
Ja. Ja. En dat is, maar dat advies zou ik mezelf mijn hele leven willen geven eigenlijk. Als kind al, denk ik. Als kind helemaal eigenlijk, want ik heb niet altijd een hele leuke jeugd gehad.
Nou, in tegenstelling denk ik. Tegendeel, sorry.
Ja, ik heb niet altijd een leuke jeugd gehad. Nee. En soms had ik best een leuke jeugd, laat ik het zo zeggen.
Want jij bent ervaringsdeskundige in het vakgebied dat je beoefent.
Ja, klopt. Dus dat betekent dat ik zelf vanuit huis mishandeling en verwaarlozing heb meegemaakt. En alleen dat was voor mij iets wat pas... Ik ben later, tijdens mijn studie psychologie, ben ik bij de kindertelefoon gaan werken. En toen ik bij de kindertelefoon ging werken, kreeg ik kinderen aan de lijn die mishandeld of verwaarloosd werden. Toen wist ik zelf nog helemaal niet dat ik dat zelf ook was.
Dat meen je niet?
En dat is eigenlijk heel gebruikelijk voor mensen die dit meemaken. Pas na een jaar of 3-4 werken bij de kindertelefoon, kwam ik er zelf achter dat ik denk, hey, verrek, mijn jeugd was ook niet allemaal zo geweldig en leuk eigenlijk.
Dat besef kwam pas toen je in contact kwam met mensen die hetzelfde of min of meer hetzelfde hadden meegemaakt als jij.
Dat, maar ook überhaupt... Kijk, als je niet een leuke jeugdervaring hebt... is dat nog altijd wel een normale jeugdervaring. En
je hebt natuurlijk ook geen vergelijkingsmateriaal.
Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Je weet niet wat wel gewoon is, wat niet gewoon is. Ik leerde op dat moment ook wat kinderen eigenlijk nodig hebben. Om gewoon gezond groot te worden. Een beetje gelukkig en een beetje stabiel. En een beetje keuzes te kunnen maken. En een karaktervorming te krijgen. En zelfvertrouwen. Allemaal dingen die ik toen nog heel weinig had. En dat kostte tijd om dat te leren, om dat te voelen, om dat überhaupt toe te laten. Want dat betekent, ik zeg het nu heel makkelijk, maar het is natuurlijk helemaal niet makkelijk.
Nee.
Ook al omdat heel veel mensen nu denken, oh, jouw ouders, dat waren hele foute mensen. Wat ze helemaal niet zijn. Mijn ouders hebben binnen hun vermogens hun best gedaan voor mij. Ze konden het niet goed, en dat weten ze.
Hoe kun je omschrijven hoe die jeugd was?
Ik kan er een heel lang verhaal van maken. Zal ik niet doen, want dat doe ik in mijn werk ook wel eens. Maar dan ga ik voor een zaal van 200 mensen staan, ook goed. Maar dat wat belangrijkste was, is denk ik dat in mijn jeugd... Mijn zus en ik niet kregen wat we nodig hadden. Dat was vooral qua aandacht, qua warmte, qua liefde, qua support. En we werden heel erg, ja, nou, onder druk gezet is een verkeerd woord. Dat moet ik niet zeggen. We maakten dingen mee die niet gezond waren. We bleven op een te jonge leeftijd te lang alleen thuis. Wat een groot risico met zich meebracht en ook wel eens misging.
Ja.
We kregen niet, ja, of heel simpel gezegd, ik moest altijd zorgen voor mijn eigen inkomen. Want iets krijgen, dat was niet. Ik geef altijd een beroemd voorbeeld, is dat ik op zolder een oude radio vond. En die wilde ik op mijn kamer zetten. En toen zei mijn moeder tegen me, waar heb je die oude radio vandaan? Zei ik, nou, heb ik achteruit luik van zolder gehaald. Oh, zei ze, maar ja, dan moet je betalen. Moest ik 7 gulden betalen.
Je eigen moeder, ja.
Ja, en voor haar was dat heel logisch. En ze bedoelde er niks kwaad mee. Maar voor mij voelde dat heel raar en naar. Alleen, dat wist ik toen nog niet.
Nee, dus eigenlijk pas achteraf realiseerde je dat de jeugd niet zo geslaagd was.
Ideaal was.
Niet ideaal was, ja, nee.
Nee, en dat ik daar veel last van heb gehad. Ja. Ja.
En dat begon gaandeweg toen je bij de kindertelefoon werd.
Ja, dan spreek je heel veel kinderen die ook heel veel last hebben van dingen. Dat besef heeft met de kindertelefoon te maken, met de mensen die ik toen ontmoette, met andere mensen die natuurlijk niet. En ook met het ontdekken dat er veel mensen zijn die eigenlijk misschien wel 20% van alle kinderen die dingen meemaken thuis die niet zo heel fijn zijn. Wat inderdaad weer niet wil zeggen dat hun ouders niet van ze houden of dat ze slechte mensen zijn. Want dat is het grote misverstand wat vaak bestaat. Dus dat besef kwam op een gegeven moment. En dan heb je ervaringskennis. Hè? Dan heb je nog geen deskundigheid, maar alleen maar kennis. Want deskundigheid betekent dat ik inmiddels ook in staat ben om het te kunnen zien in het grote plaatje. Om het ook te beseffen dat wat ik heb meegemaakt niet hetzelfde is wat anderen meegemaakt hebben. En ook te beseffen dat wat mijn oplossingen zijn of mijn manieren zijn geweest om hiermee om te gaan, voor mij misschien gewerkt hebben, soms wel, soms niet, maar niet per se de beste manieren zijn die er zijn. Dus ik ga niet vertellen van, oh, je hebt dat ook meegemaakt, weet je wat je dan moet doen? Nee. Zo zit het niet.
Ja, tijdens mijn voorbereiding dacht ik, jij hebt heel bewust deze richting gekozen vanwege jouw achtergrond, maar dat staat er dus eigenlijk los van.
Nee, grappig is dat, hè?
Ja.
Ja, er zit natuurlijk wel een keuze in. Er zit wel een keuze in. Hoe meer ik bewust werd, hoe meer ik keuzes ging maken.
Ja.
Maar hoe meer ik bewust werd, hoe meer ik ook überhaupt in staat was om keuzes te maken. Want in het begin, joh, ik ben begonnen met elektrotechniek studeren.
Oké, dat is toch wel iets heel anders.
Kon ik best goed hoor, in Delft, TU. Hartstikke stoer. Heb ik een maandje of 4 volgehouden, geloof ik. Was best goed in lineaire algebra, maar ik had geen idee wat ik moest doen. Ik deed maar wat. Ik was heel goed in natuurkunde en wiskunde en dat soort dingen. Dus dan ging ik maar dat studeren.
En wanneer dacht je, ik ga me volledig richten op kindermishandeling en huiselijk geweld?
Ik denk dat zo'n 25, 30 jaar geleden, volledig richten vind ik te veel, want ik doe nog veel meer andere dingen daarnaast. En ik wil niet elke dag trainingen geven over kindermishandeling. Is hartstikke leuk, hè? Moet je vooral doen, maar niet elke dag.
Nou ja, jij zegt hartstikke leuk, maar het lijkt me ook een moeilijk thema om in te werken. Je bent toch de hele dag met leed bezig.
Ja en nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik ergens kom, of het nou bij een school is, of bij een gemeente, of waar dan ook, en ik kom binnen met, ja, vandaag gaan we het hebben over kindermishandeling. Een moeilijk onderwerp.
Ja.
Dan rent iedereen zo'n beetje gillend naar buiten. En terecht, overigens. Want terwijl ik denk, het gaat over een onderwerp wat iedereen aangaat, waar we allemaal wat bij voelen, allebei wat bij denken, waar iedereen ervaring mee heeft op een of andere manier, direct, indirect, en wat iedereen lastig vindt om aan te pakken. Maar dat kan best heel erg leuk zijn om daarover te hebben. Juist omdat je het heel erg opengooit. Omdat ik er geen probleem van maak. Ik zeg ook altijd, jongens, als jullie vragen hebben aan mij daarover, nou, vertel maar, zeg het maar, ik vertel het wel. En als ik het niet wil vertellen, dan hoor je het ook wel. En dat geldt voor iedereen hier. Hè? Je mag met alles komen. En als je het niet wil, ding, de eigen regie eerst. En dan heb je eigenlijk, wat het leuk maakt, is dat ik in staat ben om mensen iets te geven waar ze anders heel veel moeite mee zou hebben. Laat ik zo zeggen, ze moeten vaak vanuit hun werk iets met zorgen die ze hebben over kinderen.
Ja, en dan word jij ingevlogen
en dan
als de expert.
Ja, en daar zitten allerlei ideeën over en vooral eigen inzichten of eigen referentiekaders van hoe dat in elkaar zit. En dat vinden ze moeilijk en lastig. En hoe moet ik daar met ouders over praten? En daar kan ik iets aan bijdragen. Dat doe ik door mensen bewust te maken dat ze waar ze zelf vandaan komen, wat ze voor achtergronden hebben, hoe ze kijken, welke bril ze op hebben, hoe dat beïnvloedt wat ze zien, maar ook wat ze doen. En ze daarna mogelijkheden te geven om wel op een goede manier om te draven. En ik ontlast ze ook. Ik zei, ja, jij bent niet degene die hier dat probleem hoeft op te lossen. Dat is niet jouw taak. Je hoeft ook niet vast te stellen of er kindermishandeling is. Dat moet je ook al niet proberen. Dat willen we wel heel graag. Ja. Want we denken vaak dat we dat zeker moeten weten voordat we iets kunnen gaan doen. Maar ik kom jou juist uitleggen hoe je kunt helpen zonder het op te lossen. En dat geeft heel veel mogelijkheden voor mensen. Want dan zien ze dat ze kinderen soms kunnen zien waarvan ze denken, ah, die hebben echt niet zo'n leuke situatie thuis. En ik kan er verdorie helemaal niks aan doen.
En ik kan me ook voorstellen, als je daar dan heel erg zwaarmoedig binnenkomt, dat helpt ook niet. Dus jij probeert die sfeer dan bewust een beetje luchtig te houden.
Ja, ik probeer het luchtig te houden, maar wel open en eerlijk en echt.
Ja.
Want het gaat wel over dingen die ons aan het hart gaat. En er gaan ook mensen huilen.
Ja, maar dat bedoel ik met een moeilijk onderwerp om je werk van te maken of om in te freelancen. Je bent de hele dag indirect en direct met leed en met narigheid bezig. Denk je nooit van, moet ik weer...
Leed is er nooit zonder ook de andere kant. Narigheid is er nooit zonder ook de andere kant. Want narigheid is in een persoonlijk ding je narigheid. En wat je ziet en je ziet, ah fuck, dit is echt niet leuk wat ik nu zie. Maar de andere kant is dan, nou wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we dan iemand verder helpen? Wat werkt nou eigenlijk? Wat helpt die kinderen nou eigenlijk?
Ja.
En daar zijn wel degelijk dingen over te zeggen. En dingen over te denken. En mensen komen eruit en denken, verdorie, ik kan veel meer dan ik hiervoor kan. Dus al dat leed wat ik zie, daar kan ik niet alleen maar denken, oh, wat erg. Nee, dan kan ik zeggen, oké, gaan we dit doen? Gaan we dat doen? Wat moet ik doen? Hoe ga ik met een kind in gesprek? Hoe ga ik met ouders in gesprek? Nou, daar kun je wat mee doen.
Jij focust meer op de oplossingen.
Nee, niet de oplossingen, positieve... want oplossingen hebben we niet.
Geen oplossingen?
Nee, er zijn geen oplossingen. Het is gewoon het leven waar je mee te maken krijgt. Maar je kunt er wel beter mee omgaan. In het leven gaat het niet om de oplossingen zoeken voor de problemen. Want het is niet een probleem wat opgelost moet worden. Als jij uit een gezin komt wat niet happy is, dan heb je dat gewoon meegekregen.
Maar beter mee omgaan kan ook een oplossing zijn. Toch dat je leert hoe je...
Als je het zo wil zeggen, ja. Ik ben altijd van oplossen, denken mensen vaak aan. Oké, je hebt een probleem, want je hebt een rotjeugd gehad. En nu heb je een trauma. En dan gaan we een anamnese doen en een diagnose maken. En dan doen we er een therapietje op. En daarna word je gelukkig en kan je alles weer. Maar zo werkt het niet. Zo kan het ook niet werken. Dat is te simpel.
Ik denk wel dat heel veel instellingen waar jij binnenkomt, dat dit wel even een bubbel is die dan wordt doorgeprikt.
Ja, daarom kom ik er ook natuurlijk.
Want die denken, Edwin gaat nu vertellen hoe we dit probleem kunnen oplossen. Ja, en dan zeg jij nee.
Meestal leg ik dat van tevoren wel even uit, jongens. Ja. Als jullie denken dat we na vandaag klaar zijn en de wereld veranderd is. Nee, zo werkt het niet. Hè? Maar we kunnen wel hele grote stappen maken. En dat is het verschil. Kijk, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, dat zijn onderwerpen waar mensen zich ongemakkelijk bij voelen. Ik weet niet hoe jij daarover voelt, maar jij vindt het misschien ook wel lastig om daar vragen over te stellen of te denken, oh shit, hoe ver kan ik gaan, hoe ver niet en zo. De enige manier om die onderwerpen in een maatschappij echt aandacht te geven is door dat zwijgen te doorbreken. Door er wel over te praten.
Ja.
En dat betekent niet alleen daarover te praten, maar ook over opvoeding te praten, over ouderschap te praten. Wat betekent het eigenlijk ouderschap als je kinderen hebt en hoe voelt dat? Of over opvoeding, wat betekent het als, ik weet niet of jij kinderen, heb je kinderen?
Ik heb geen kinderen.
Je hebt geen kinderen, oké. Heeft er iemand hier kinderen? Nee?
Nee.
Oké. Nou, als je tegen een ouder zegt, joh, ik zag laatst jouw kind en ik dacht wel van, verdorie zeg, die zag er niet uit. Nou, dat is lastig.
Ja.
Ja. Het gesprek, en dat kan gaan over een incident, het kan ook gaan over iets structureels waar je zorgen over maakt. Als we daar meer over kunnen praten, en dat bedoel ik niet dat we de hele tijd bij elkaar moeten gaan kijken, gaat het wel goed daar? Maar wel dat als je zegt, joh, gaat het wel goed bij jou? Voel je een beetje oké? Want ik keek zo naast en toen dacht ik, potverdorie, zeg, volgens mij ben je niet makkelijk. Dat is een gewone vraag. Kan je gewoon stellen. Als je dat meer doet, kan je ook een gesprek hebben. Maar zodra er een oordeel in zit, jij doet het fout als ouder. En ouders denken heel snel dat ze het fout doen. En in Nederland word je onder een vergrootglas gelegd.
Ja.
Wat dat betreft.
Ik heb wel vrienden met kinderen die bevestigen dit.
Ja. En zodra je tegen een vriend of een vriendin zegt van, gaat het wel goed? Dan is het al, hoezo? Nou, snap ik.
Ja.
Maar als je dat kan doorbreken, dan kun je ook misschien zeggen, nou, heel eerlijk, gaat niet zo goed. Ik kan hem al achter het behang plakken. En dan kan je ook zeggen, oh, dat snap ik wel. Ja, ja, nou, maar hoe is het verder? Nou, en dan kan je gesprek hebben. En dan veranderen er dingen. Ja, want je verandert dingen niet door het allemaal binnen te houden.
Nee, dus erover praten, bespreekbaar maken is eigenlijk al een heel belangrijk eerste stap, zeg je.
Het is de belangrijkste stap. Het is het taboe doorbreken, want het is veel groter taboe dan we zeggen. Dat doen ook allerlei mensen in de media en LinkedIn die dat allemaal heel goed kunnen en beter dan ik. Maar dat is wel wat je moet doen. Je moet erover praten. En er ook niet meer over stoppen erover te praten, het er gewoon hebben. En het normaliseren in de zin van, als we weten dat 20% van de mensen dit soort dingen meemaakt. Jonge meiden, jonge vrouwen en heel veel jonge jongens maken seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Daar komt steeds meer aandacht voor. Nou, dat kun je zetten in de erg, fout, slecht, oordeel, blad. Prima. Maar dat gaat niet helpen. Maar wel, wat wel helpt, is oké, hoe is het nou voor je dan? En wat heb je eraan? En wat helpt jou eigenlijk om verder te komen? En wat kunnen we voor je doen?
Wat dat betreft leven we denk ik wel, ik probeer toch positief te blijven, in een goede tijd, toch? Er is nu veel aandacht voor.
Er is een heel stuk meer aandacht dan 30 jaar geleden. Ja. Als ik vroeger een training gaf, dan vroeg ik wel eens, weten jullie hoeveel kinderen er mishandeld worden? En dan noemde ik een getal, hè, zeg pak een beetje per jaar in Nederland, 130.000, 140.000. Het is waarschijnlijk hoger, maar dat zijn de laatste cijfers. Dan zeggen mensen, oh, wat veel. En nu zeggen ze, oh, ik dacht dat het meer was.
Oh, wow. Ja.
Dus er is wel wat veranderd. Dat wil nog niet zeggen dat we in Nederland het allemaal op orde hebben, natuurlijk. Maar goed.
Ik ben benieuwd, Edwin, of jij die papers een beetje op orde hebt.
Nou, ik ben ook wel benieuwd.
Ik stel Edwin zo meteen 5 pittige vragen. En als hij die niet wil of niet kan beantwoorden, dan mag hij een hap nemen uit een van deze papers. Doet hij dat wel, dan maak ik een diepe buiging voor jou, Edwin. En dan neem ik een hap. Wat kost het om Edwin Hertzberg een dag in te huren?
Een dag? Ongeveer €1.400.
Zo! Die komt er ook heel soepeltjes uit. Nou, ik ga dan ook meteen niet voor een lullige. Oh, ja, maar voor deze kleine pittige... Ja. En dan stel ik ondertussen alvast de volgende vraag. Want daar wil je misschien even over nadenken. Wat was je grootste blunder als dagvoorzitter?
Als dagvoorzitter?
Of tijdens een van je andere inhuuropdrachten? Ik kan de luisteraar vertellen. Het combineert niet met champagne.
Nee, neem de groene peper niet. Nee, champagne prikkelt.
Goed. Ja, en ook de alcohol zorgt ervoor dat de pittigheid van de peper je hele mond doorheen gaat. Nou, kun je iets bedenken of wil je iets langer de tijd?
Nee, ik heb wel eens een keer heel cool was, moest ik een studenten een college geven. En dus ik denk, ik ga een beetje hip erbij zitten.
Ja.
Dus ik had een stoel gepakt en ik was zo'n beetje achter op die leuning van die stoel gaan zitten. En ik zat op zo'n podium in een collegezaal met 350 studenten. En ik begin een beetje te popiopie te praten.
Wat is te popiopie? Yo, bitches.
Beetje zo, ja. Dat was trouwens ook nog eens een christelijke hogeschool. Okay, dus daar moest je toch op een beetje oppassen. Maar die stoel, die begaf het onder mij.
Nee.
Dus ik ging met een enorme rotklap achterover. Die stoel brak in stukken. Ik lag op dat podium. Nou, ik geloof niet dat ik dacht dat ik ooit een erge modderfiguur had geslagen.
En toen moest je nog beginnen.
Ik zei, nou, dat was mijn... dit was opzettelijk.
Ja, ik heb tussen de rest van de paper op. Dit is een goed verhaal.
Dus ik inderdaad met schaamrood op mijn kaken weer opgestaan. Ik zei, goed, nou, oké, eerlijk gezegd, dat hoorde er niet bij. Maar daar kwam ik eigenlijk niet voor. Ja, het ik kan gewoon door.
Ja.
Ja, we maken allemaal fouten,
heb
toch?
Je sindsdien last van je rug, of is dat...
Nee, daar heb ik mijn hele leven al.
Wat staat er op de zakelijke bankrekening, Edwin?
De zakelijke bankrekening? Nou, dan moet ik even goed denken.
Je mag er een paar euro naast zitten.
40.000.
Zo. Jij vindt het niet moeilijk om over geld te praten.
Ik schaam me er niet voor.
Ik ga ondertussen. Dat is een goede eigenschap.
Die is beter, denk ik.
Ja, ik hoop het. Ik pak nu een groene jalapeno. En dan vraag ik je ondertussen... of je wel eens een klus hebt aangenomen, alleen voor het geld?
Nee. Nee. Nee, ik heb nog nooit een klus aangenomen alleen voor het geld. Nee, want ik doe het namelijk niet voor het geld. Ik heb wel een klussen geweigerd die me wel geld opleverde.
Ja, dat is bijna het tegenovergestelde.
Ja, precies. Ja. Ik heb wel klussen geweigerd.
Welke klus heb jij geweigerd?
Een klus bij een klant die vond dat ik... ik ben natuurlijk ook vertrouwenspersoon. En ik geef ook trainingen over grensoverschrijdend gedrag. En ongewenste omgangsvormen. En die vond dat ik daar wel een training kon komen geven aan het team.
En dan vraag ik altijd, goh, speelt er iets of heeft er iets gespeeld? En er speelde iets. En dat was ook nog helemaal actueel. En die vonden dat het wel een goed idee was als ik dan training zou komen geven. En dan ze iedereen in die ruimte samen zou brengen. En dan zou er vanzelf wel iets ontstaan waardoor dat taboe, wat er dus duidelijk was, doorbroken zou worden. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen.
Dat klinkt als een hele toxic werkmethode.
Dat is een recipe for disaster. Ja. Dat wordt huilen, dat wordt de slaan met deuren en ik krijg in ieder geval de schuld. Dus,
daar wilde jij niet schuld.
Nee, maar dat is gewoon onprofessioneel. Dus ja. dan zeg ik nee.
Oh, nou, neem ik nog een hap en dan stel ik ondertussen de laatste vraag waarvan ik bang ben dat je daar ook dan op gaat antwoorden. Oh,
ik doe even mee.
Edwin doet mee. Nou, wacht heel even tot je die laatste vraag hebt gehoord, want misschien... van welke aankoop of investering heb je spijt? Oh, dat is echt heel heet.
Het is die champagne.
Ja,
hè?
Die maakt
ja
het
dat
erger.
Maakt het niet beter op. Ik doe helemaal niet zoveel aankopen en investeringen. Ik ben wel eens naar een opleiding of zo geweest waarvan ik dacht, ja. Ik had beter daar kunnen staan dan dat ik hier had kunnen zitten, ja.
En opleidingen zijn vaak heel duur ook, toch?
Ja, het viel op zich wel mee. Oh. Want ik dacht, nou, ik probeer deze... Nee, als het heel duur is, dan ga ik eerst eens even goed uitkijken van... is dit wel wat doen? Maar...
Wat was de schade?
Wat het me kostte?
Ja.
Een paar honderd euro, zoiets. Ik neem een solidariteitshapje.
Dank je wel, Edwin. Ik moet ook nog gaan. Ja, Robert, ik zie het. Robert, die gaat er heel lekker op als ik... En als de luisteraar denkt, waarom zitten ze aan een champagne? Dat is niet standaard bij Bunny. Dat is omdat we onze gasten altijd vragen wat hun favoriete drankje is. En Edwin, die zei het liefst champagne. Dus. Goed, lekker?
Dat is gewoon een paprika.
Naam deze niet, vrees ik.
Ja.
Dat komt nu ook door mijn neus.
Die gele gaat heel goed in de pindasoep, hè, die Madame Jeannette. Ja. Maar die moet je echt niet...
Ik vrees dat die wel...
Dat is niet gezond voor je.
Nee, dat is
voor je hart ook niet goed.
We hebben... Kelvin heeft daar een keer... En ook een van de bierbrouwers, Victor, die ging echt die hele peper, die hele Madame Jeannette opeten. Oh, mijn mond brandt.
Mm. Nee, dat zou ik niet kunnen.
Wat is commercieel gezien het interessantst voor jou, qua wat je doet?
Lange termijn verbinding met een organisatie.
Is dat dan ook waar je mee gestopt focust? Ja, je zei in het begin, ik ga meer voor impact.
Ik ga meer voor impact, dus...
Is dat nooit lastig? Want je zegt 1400 euro voor een dag Edwin als dagvoorzitter. Dat is lekker cashje, om het even oneerbiedig te zeggen.
Ja, maar er zit een hoop werk achter, hè?
Dat, mensen realiseren zich nooit hoeveel voorbereiding daaraan vooraf
gaat. Dat ik jou dat hoef uit te leggen, maar alles kost drie keer zoveel tijd als dan dat je ergens staat. En dan heb je ook bruto. Ik moet het soms wel eens uitleggen aan mensen, omdat ik natuurlijk veel in opdracht van... overheidsinstellingen, welzijn, zorg, gezondheidszorg enzovoort werk... is het heel veel ook publiek geld.
Ja.
Waar ik, het is geen commerciële business meestal. Ik word zelden ingehuurd door echt een commerciële club. Mm. Een kinderopvanginstelling is soms wel commercieel, maar... En dat betekent dat ik soms ook even moet uitleggen... waar mijn uurtarieven vandaan komen en hoe dat in elkaar zit. De meeste mensen snappen dat overigens wel, hoor. Ja, en als ze het niet snappen, dan vind ik dat heel vervelend voor ze. Dan leg ik het nog een keer uit. En als ze het nog niet snappen, dan houdt het op.
Er wordt geen korting gegeven?
Jawel.
Oké. Okay.
Ik geef korting voor vrijwilligersorganisaties. Organisaties die echt aantoonbaar... Ja, kijk, als de scouting geen geld heeft, dan kunnen ze me niet halen. Maar als de scouting heel weinig geld heeft, dan kunnen we het erover hebben.
Ja.
Want ja, ik doe het dus niet voor het geld.
Hoe bepaal je überhaupt die prijs? Lijkt me lastig in het werkveld waarin jij je bevindt. Want je wil natuurlijk niet per se de hoofdprijs vragen. Omdat je toch ook, je zegt ik wil impact maken. Dus dan zou het niet slim zijn om heel duur jezelf in de markt te zetten.
Nee, maar het heel goedkoop jezelf in de markt zetten werkt tegen je. Want dat
word je niet serieus genomen?
Precies, word je niet serieus genomen. Lijkt je ook niet... Ik ken mijn eigen waarde inmiddels. Ik doe het al een tijdje natuurlijk. Ik vergelijk mezelf met andere trainers en trainersbureaus die vergelijkbare dingen aanbieden of dezelfde dingen aanbieden. Ik werk ook samen met andere trainers. We wisselen het ook wel uit. Ik wissel ook wel een klein beetje hoor in tarief. Als ergens een opdracht heel interessant en langdurig is, ja, dan kan je natuurlijk op een andere manier werken. Als je eenzelfde training 8 keer geeft, ja, dan heb ik minder voorwerk, want dan hoef ik dat maar 1 keer het voorwerk te doen. Dan wordt het natuurlijk goedkoper. Maar zo bepaal ik het ongeveer. Ja.
Maar jij werkt op basis van jou, je verkoopt je uren in feite?
Ja.
Dus je kunt in principe maar één keer op een plek ergens staan. En wat nou als je twee opties hebt en eentje betaalt net wat beter en die ander maakt net wat meer impact?
Ik denk dat ik voor de impact zou gaan, maar het is me nog niet overkomen, okay, deze vraag. Want dan is het een kwestie van planning.
Je zit nooit met dilemma's over geld. Dat is een beetje waar ik naar zit.
Het enige waar ik met dilemma's zit over geld is of ik er genoeg aan overhoud om ervan te leven.
Ja.
En dan heb ik twee oplossingen. Of ik moet goedkoper leven, of ik moet meer verdienen. En ik kan beide. Ik ben niet zoveel eisend. Dat is, kijk, ik hoef geen hele grote nieuwe auto. Ik doe niet aan vliegvakanties of hele dure verre vliegvakanties. Ik ben vaak op de fiets. En ik hou van wandelen en bergwandelen. Nou, dat kan je heel goedkoop doen, hoor. Ik vraag gewoon een hoog dagtarief. Maar dat betekent niet dat ik 6.000 euro per maand verdien of zoiets. Dat is het niet.
Nee, het is niet dat je elke dag een lezing
nee,
geeft.
Natuurlijk nee, natuurlijk niet. Dat kan ook helemaal niet. Dat zou ook te veel zijn. Ook voor mij zou dat te veel zijn. Maar ik koop wel, met mijn eigen bedrijf heb ik ook veel vrijheid. Dus ik heb de keuze om iets te doen of niet te doen. Meestal doe ik het wel, maar een hele enkele keer dus niet. Maar ik heb ook keuze om andere dingen te doen. Ik vind het ook leuk om fietsen te maken.
Je werkt graag met je handen, las
ik. Ik werk ook heel graag met mijn handen. Sterker nog, ik vind het noodzakelijk om ook met mijn handen te werken.
Waarom?
Dat is een andere dimensie. Daarin vloeit op een andere manier creativiteit en energie door me heen. En ook daarin, want ik maak dan bijvoorbeeld fietsen en die verkoop ik dan goedkoop aan mensen bij het asielzoekerscentrum bij ons in de buurt of zo. Ook daarin kun je weer mensen helpen of ondersteunen. Op een heel andere manier, maar het werkt wel.
En versterkt het elkaar ook, doordat je af en toe aan die fietsen sleutelt? Dat je dan, ja.
Ja, absoluut. Ja, alleen maar trainingen geven, voor groepen staan, mensen presenteren. Dat zou ik niet willen. Of alleen maar op mijn kamertje zitten, nieuwe mooie methodes uitdenken of zo. Dat zou ik ook niet willen. Ik wil ook gewoon naar buiten. Ik wil met de sleutel aan de gang. Ik wil een heel praktisch probleem kunnen oplossen. Ik heb vorige week mijn eigen loodgieter geweest en een probleem van een afvoer opgevoerd. Daar word ik heel blij van. Word ik echt heel blij van. Kan ik ook echt tegen mensen heel vervelend zeggen, ja, wat ik nou heb gedaan, en dan begin ik een verhaal over een pijp die niet lood stond en weet ik veel wat. Niemand vindt het interessant, behalve ik natuurlijk.
Het is wel heerlijk als je de hele dag met toch kenniswerk bezig bent, om dan af en toe iets. Ik heb toch met tuinieren. Dan kan ik echt heel tevreden zijn als mijn tuin weer netjes is.
Nou, tuinieren. Ik heb het ook met Bunny.
Wat dan?
Nou, ik vind het. Ik vind het dus.
We hebben je niet betaald om wat je ook nu gaat zeggen te zeggen.
Dat is niet waar. Maar echt. Ik heb deze app uitgekozen omdat ik erom moet lachen. En er stond ergens ook nog ergens iets van, ja, je kan de humorknop ook uitzetten of iets dergelijks. Ik weet niet eens of dat een grapje was, maar.
Ja, dat was een grapje.
Dat
ja.
vond ik eigenlijk al een hele goeie. Dus. En iets over ottertjes. En toen dacht ik, ja, kijk, dit moeten we hebben. Je moet je werk serieus nemen en proberen het beste product te hebben en het zo goed mogelijk te doen in alle gevallen. En je moet jezelf ook meteen relativeren. Als je dat tegelijkertijd kan, dan heb je iets belangrijks te pakken. En dus ik kan nu met heel veel plezier iets doen wat ik eigenlijk stiekem ook heel leuk vind. Namelijk de administratie goed bijhouden.
Wat toch belangrijk is, maar niet leuk normaal.
Nee, maar ik ben ooit ook eens een keer in zo'n bedrijfskeuzetest geweest, omdat ik voor de zoveel honderdste keer niet wist wat ik wilde. Want dat krijg je niet mee als je zo'n verleden hebt als ik. Dan leer je niet wie je bent en wat je bent en wat je eigenlijk wil. Dus dat moet je later doen. Nou, toen ging ik maar zo'n keuze doen en toen kwamen daar twee dingen uit. Ik moest of psychologie gaan studeren of ik moest bibliothecaris boekhouder worden. Nou ja, oké, kan blijkbaar allebei. Ik ben psychologie gaan studeren, wat ik overigens niet afgemaakt heb, om meteen even alle misverstanden de deur uit te helpen. Maar dat boekhouden en administratie doen, vind ik eigenlijk stiekem ook wel best wel leuk. Dat zou ik 5 jaar geleden niet gezegd hebben, want daar schaamde ik me dan voor. Maar inmiddels niet meer. Dus misschien ga ik nog wel eens een boekhoudersopleiding erbij doen.
Nou, waarom niet? We zijn altijd op zoek naar financiële experts die graag met Bunny werken.
Er zijn altijd meer mogelijkheden dan je denkt.
Edwin Hertzberg, dank je wel. Dit was Pepers en Pegels. Ik zie je verschrikt kijken. We zijn er al.
Weer zover.
Het is alweer zover.
Jongen.
De techniek. Maar je mag dooreten. Techniek en montage in de handen van Robert Huuske. Joep Verwerda deed de research. Mijn naam is Jorge Verwerda. Vond je dit trouwens een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren of een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.